Goedemorgen. Wat me zo net even trof tijdens dit lied, het laatste lied wat we zongen, dat was steeds die zin van: heel het rijk de duisternis weet wie Jezus Christus is. En toen schoot het zo door mijn gedachten: weet ik wie Jezus Christus is? Weet u wie Jezus Christus is? Ik denk dat dat eigenlijk wel heel goed past bij het thema, bij het onderwerp van de prediking. Van, ja, dat het rijk de duisternis het weet, dat is wel een ding wat zeker is, dat is heel belangrijk. Maar nog veel belangrijker is dat u het weet, dat ik het weet. Wie is nou Jezus Christus? Wie is nou degene voor wie we zeggen dat we willen knielen, willen buigen? Het is zo'n 2 maanden geleden dat ik hier ook heb gesproken. Wie van diegenen die toen waren, wie weet nog waar ik het toen over heb gehad? Nee, dat was die keer daarvoor. Niet veel, hè? Nee, dat wist ik wel. Nee, maar dat is ik kom er straks wel verder op terug. Maar daar gaat het eigenlijk om. Ik weet nog wel waar ik over heb gesproken. Waarom? Omdat ik daar heel druk mee bezig ben geweest. Ik heb dat heel goed voorbereid. En jullie hebben het maar 1 keer gehoord. En sommigen hebben het, als ik het straks zou zeggen, zouden jullie zeggen: oh ja, maar ik kom er straks op terug. Ik wil gewoon gaan beginnen met te lezen uit de Bijbel. Markus 7. En Markus 7, dat begint met: ook de fariseeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. Zijn nabijheid, dat is bij Jezus. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, met ongewassen handen. De fariseeën en alle andere joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden. Als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden. Zo het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels. Toen vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem: waarom houden uw leerlingen zich niet aan tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen? Maar hij antwoordde: wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op de huichelaars als u? Er staat immers geschreven: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren zij mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan de tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde: mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden. Heeft Mozes niet gezegd: toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook wie zijn vader en moeder vervloekt, moet ter dood worden gebracht? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader en moeder mag zeggen: alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, is als korban, en dat betekent eigenlijk een offergave, waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader en moeder te doen. En zo ontkracht u het woord van God door de traditie die u doorgeeft. En u doet toch veel meer van dit soort dingen. Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. Toen hij in huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen: begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt? Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei: wat uit de mens komt, maakt hem onrein. Wat van binnenuit, uit het hart van de mensen komt, slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid, al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mensen onrein. Ik weet, bij mij klinkt het heel hard, die luidsprekers. Ik weet niet of bij jullie ook vreemd klinkt, of is dat alleen bij mij? Oké. Ik was dit stukje aan het lezen toen ik het aan het voorbereiden was, met een heel ander doel om iets met u te delen. En toen ik het zo aan het voorbereiden was, toen in één keer, toen maakte mijn Heer, verplaatst eigenlijk mijn blik naar iets heel anders. En dat ging eigenlijk juist om het, ik wilde het eerst hebben over dat onrein en alles. Maar toen zei de Heer iets heel anders, wat de boodschap van vandaag is. En dat is eigenlijk wat in vers 8, wat Jezus zegt, de geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgt, een mooie stap, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden. En dat trof me heel erg. En de Heer die legt dat heel erg op mijn hart. Die zei van, ja, denk daar maar eens over na. Denk daar als kerk maar eens over na. Hoe zijn wij misschien ook niet bezig met zo waard hechten aan onze tradities, dat we Gods geboden ongeldig maken. Ik zat te denken van, als we kijken hoe we nu in deze tijd ons als christenen leven. En als je dat vergelijkt met in de tijd van de tijd van Handelingen, de eerste christengemeente, hoe ze met elkaar omgaan en hoe wij nu als kerk omgaan. Dat is er een levensgroot verschil. En ik denk dat iedereen die van Jezus houdt, dat hij in zijn hart dat verlangen heeft, dat je denkt van, ik wou dat het weer was zoals in de tijd van Handelingen. Ik wou dat de Heer zo duidelijk aanwezig was. In die tijd, en mensen hadden alles samen en de Heer die was krachtig aanwezig en zieken werden genezen. En het, wauw. Waarom is dat nu niet meer? Waarom is dat nu zo afgezwakt? Vreemd eigenlijk. Want wij hebben veel meer. Wij hebben een Bijbel. Ja, ze hadden het Oude Testament in eerste instantie nog niet. Ja, ze hadden de boeken van het Oude Testament, de boeken van Mozes en de profeten en de psalmen. Maar ze hadden geen Bijbel. Wij hebben internet. Wij hebben tv. Wij hebben zoveel kennis. We hebben boeken. We hebben conferenties waar we naartoe kunnen gaan. We hebben bijeenkomsten waar we naartoe kunnen gaan om opgebouwd te worden, om gesterkt te worden. We hebben veel en veel en veel meer. Ik zag gisteren, voorbij komen dat voor het eerst in, ik weet niet hoeveel, ja, in heel veel jaren, is het aantal christenen in Nederland is minder dan de mensen die niet geloven. 17% van de Nederlanders is nog christen. En 25% gelooft nergens in. En de rest, die hebben allemaal andere geloven en alles. 17% van heel Nederland is nog christen. Voor het eerst in jaren dat het zo laag is. Daar word je toch verdrietig van. En dan denk je toch van, hoe kan dat dan? We hebben zoveel. Ik zei al, de Bijbel. We hebben de Bijbel. We hebben de Statenvertaling, we hebben de NBG-vertaling, we hebben de Nieuwe Bijbelvertaling, we hebben nog de taal in de gewone mensentaal, de vertaling Groot Nieuws hebben we. We hebben de Bijbel in de vertaling in straattaal, in zoveel talen. We hebben zoveel dingen die we kunnen horen. Misschien is het juist wel daardoor. Misschien hebben we wel te veel. Dingen die ons zo bezig kunnen houden, dat we daardoor zo bezig zijn met de verkeerde dingen. Ik moest er denken over die schriftgeleerde fariseeërs die daar waren bij Jezus. Hij ziet de discipelen die gaan eten zonder hun handen te wassen. En ze zeggen tegen Jezus van, ja, waarom wassen ze hun handen niet? Eigenlijk helemaal niet zo'n gekke vraag eigenlijk, hè? Dat zeg je voor die mensen die kleine kinderen hebben of wat grotere kinderen. En ze zijn buiten geweest, dus ze komen binnen, ze gaan het af. Hé, eerst handen wassen. Helemaal niet zo raar eigenlijk. En toch, als je ziet hoe Jezus erop reageert, hij is best wel boos erover. Als ik aan fariseeërs en schriftgeleerden denk, dan denk ik altijd dat hele akelige mensen zijn. Heeft een beetje te maken, denk ik, met hoe Jezus op ze reageert. En dat zij uiteindelijk natuurlijk degene waren die hebben gezorgd dat Jezus gekruisigd moest worden. En ik vertel op school ook wel eens wekelijks Bijbelverhalen. En dan betrap ik me erop dat ik fariseeërs en schriftgeleerden altijd een beetje als slechte mensen neerzet. Maar ik heb er zo eens over nagedacht. Ik denk eigenlijk dat ze in hun hart best wel goede bedoelingen hadden. Ze wilden echt wel de Heer dienen. Daar waren ze echt mee bezig. Schriftgeleerden, Die waren ook niet voor niks geleerden. Ze waren, alle boeken aan het lezen die anderen weer hadden geschreven over de Bijbel en allerlei dingen. En ze bedoelden het goed, denk ik. Anders zou je denk ik wel iets anders kiezen als een beroep als schriftgeleerde fariseeën, want dat verdient niet zo geweldig goed en alles. Dus ik denk dat eigenlijk dat ze het best goed bedoelden. Net zoals heel veel van ons eigenlijk. Net zoals ik eigenlijk, ik bedoel het ook wel goed. Maar alleen met goede bedoelingen kom je er denk ik niet. Die schriftgeleerden en fariseeën, de priesters, van oorsprong waren ze bedoeld dat het wegwijzers zouden zijn. Zij moesten de weg wijzen, zij moesten het volk. Zij waren eigenlijk de tussenpersoon tussen God en het volk. Zij waren de wegwijzers die naar God wezen. Maar ik denk wat er door de loop van de jaren, de eeuwen is gebeurd, dat het in plaats van wegwijzers, pleistersplaatsen zijn geworden. Plaatsen waar mensen om een fariseer, om een schriftgeleerde heen kwamen, om naar die persoon te luisteren, om te luisteren wat die te vertellen had. En ze gingen niet meer terug naar het begin, naar de boeken van Mozes, maar ze lazen de overleveringen, de tradities, wat hier ook staat, hè? Hun eigen leer. Ik las een tijdje geleden een leuk verhaaltje, ik heb hem geloof ik al eens een keer verteld, of in de kring of zo, maar dat was een groep fariseërs, die kwam bij elkaar, iedere week, om bijbelstudie te houden, om bij elkaar over dingen te praten, en het was in Israël, het was warm, ze waren gewoon op een open plaats, en er kwam een kat. En die kat, die kwam daar tussendoor lopen, die was eigenlijk een beetje aan het vervelen, en daar had ze last van, en dan liep hij weer over de boekrol heen en alles. Dus op een bepaald moment zeggen ze van, nou, dat is eigenlijk lastig die kat, weet je wat? We kopen een halsbandje en een kettingje, en als we dan gaan bij elkaar komen, dan leggen we die kat vast, dan hebben we er geen last van, we geven wat eten. Dus zo gezegd, zo gedaan. Volgende keer kwamen we samen, kat kwam er weer, kettingje, halsband om de kat, kat aan de kant, wat eten. En zij konden rustig hun studie doen. En zo gingen de weken, maanden, jaren voorbij. Maar toen waren een jaar of 10 voorbij, en toen ging die kat dood. Ja, toen dachten ze, wat moeten we nou? Als we nou volgende keer samenkomen, ja, we zullen een nieuwe kat moeten kopen. Het was zo verweven geraakt met hun manier van doen, dat ze eigenlijk helemaal vergeten waren dat het eigenlijk er helemaal niet bij hoorde. Het was er tussen gekomen, maar het was wel deel van hen geworden. En dat is wat Jezus hier ze kwalijk neemt, ook die fariseeërs. Hij neemt ze kwalijk dat ze zich aan de overlevering houden. Wat van mens op mens is doorgegeven. En je weet zelf, vroeger heb je dat spelletje ook wel eens gedaan, doorfluisteren. Als je de een iets influistert en die zegt het weer tegen de ander en het gaat zo de kring rond. Aan de andere kant komt er iets uit wat helemaal nergens op lijkt wat jij in het begin hebt gezegd. Zo kan het ook met het woord van God gebeuren. En dat nam Jezus ze kwalijk. Daarom was hij boos op ze. Daarom zei hij van, dat is verkeerd. Zoals hij dat zegt. De geboden van God geeft u op, maar aan de tradities van mens houdt u vast. En hij zegt vervolgens, mooi is dat u Gods geboden ongeldig maakt. Later, Nicodemus, zegt hij dat ook nog een keer. Nicodemus, die kwam bij Jezus. En toen ging hij uitleggen over de wedergeboorte. Toen zei hij tegen Nicodemus, u bent een leraar en u weet deze dingen niet. Dat hij eigenlijk helemaal verbaasd was. Dat hij de basiszaken kwijt was geraakt. En ik denk dat het belangrijk is dat de Heer dat wil zeggen in ons midden vanmorgen. Weten wij de basis nog? Ik wil met u lezen Johannes 3. Vers 22. We zijn op een situatie dat Johannes de Doper er nog is. Johannes de Doper, dat was de voorloper van Jezus die de mensen doopte. En daarna kwam Jezus. En op een bepaald moment zijn ze nog tegelijkertijd bezig. Aan de ene kant is Jezus bezig. Aan de andere kant is Johannes de Doper. En ze dopen ook allebei. En daar gaat dit eigenlijk over. Vers 22, Johannes 3, vers 22. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land en verbleef daar met hen en doopte. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salem, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en werden gedoopt, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er stond een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze gingen naar Johannes en zeiden hem, Rabbi, die bij u was, want Jezus was op pad, is daar ook gedoopt door Johannes, hè? Die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en allen komen bij hem. Die discipelen balen een beetje van, mensen gaan meer naar Jezus toe dan dat ze nog bij Johannes zijn, terwijl het eerst andersom was. Waar we waren heel veel mee Johannes, maar dat was steeds minder, ze gaan steeds meer naar Jezus. En ze balen een beetje van, ze zeggen van ja, de discipelen zeggen van ja, hij doopt en allen komen bij hem. En dan het antwoord van Johannes, is zo mooi. Johannes antwoordde en zei, een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuige dat ik heb gezegd, ik ben de Christus niet, want ik ben voor hem uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden, want hij moet meer worden, ik echter minder. Wie van boven komt, de Heer Jezus is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Ik vind dat zo'n mooi beeld wat Johannes hier neerzet, van die bruid en bruidegom. Wij weten dat wij als gemeente, als christenen, dat we eigenlijk de bruid van Jezus zijn. Dat is de bedoeling. En dat zegt hij hier ook. En hij vergelijkt zichzelf op dit moment even met een vriend van de bruidegom. Een vriend van Jezus. Hij heeft zijn mensen gewezen op Jezus. En nu ziet hij dat die mensen naar Jezus toe gaan en zeggen, wow, dat is dat, zo is dat. Eigenlijk zijn wij als christenen zijn we allemaal vrienden van de bruidegom en je bent ook gelijk bruid. Dat is een beetje dubbelop natuurlijk. Een beetje. En je kunt je voorstellen, ik zat te denken aan een voorbeeld. Hè. Stel je voor dat er hier een meisje is en die had tot nu toe nog geen relatie. En op een bepaald moment komt ze vertellen van ja, ik heb iemand op wie ik verliefd ben. En zeggen ze, oh wauw, is hij leuk? Ja, hij is hartstikke leuk. Is hij lief? Ja, hij is zo lief. Oh. En houdt hij van je? Ja, hij houdt heel veel van me. Zie je de toekomst al goed in? Ja, ik denk dat dat we heel fijn huwelijk wordt en dat het heel geweldig wordt en alles. En ze weten alles van hem. En dan vraag je van, heb je hem al eens een keer ontmoet?
Nee. Nee, nog nooit.
Ja, maar hoe weet je dat? Heb ik van zijn vrienden gehoord? De vrienden vertellen dat hij een hele leuke jongen is. En dat hij geweldig is. En dat hij goed is. En ik heb ook gehoord dat hij van me houdt en alles. Maar ben je dan nog nooit naar hem toe gegaan?
Nee.
Ja, maar je wil met hem trouwen. Ja, dat wil ik wel. Nou, ik kan jullie eigenlijk van tevoren vertellen. Als zij niet die stap gaat nemen om naar hem toe te gaan, omdat dat huwelijk zal niet veel goeds gaan worden. Want hoe kun je nou een relatie opbouwen alleen omdat je hebt horen vertellen van anderen? Als je niet bij die persoon zelf bent geweest. Daar gaat het om je persoonlijke relatie. Hè? Ben jij bereid, ben jij degene, hè, in dat lied ook van, kennen wij, weten wij wie Jezus Christus is? We willen voor hem knielen, maar weten ook wie die is. 2 Korinthe 11 wil ik met u lezen. Paulus die verdedigt zich daar een beetje. Mensen hebben daar ook een beetje meningsverschil over verschillende mensen die er zijn geweest. Klein stukje 2 Korinthe 11 vanaf vers 1. Begint Paulus te zeggen, verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid. Ja, verdraag mij toch, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om je als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Hier zien we dat terug, hè, wat Paulus ook zegt. Maar ik vrees, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo ook misschien uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of een andere geest ontvangt dan die u ontvangen heeft, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Ik vond dat wel schrikken, hè? Dan verdraagt u dat best. Hè? Er komt iemand die predikt een andere Jezus, of een andere geest, en u verdraagt het. Ik denk, hoe komt dat nou? Hoe kan dat nou? Dat kan alleen maar als je Jezus niet echt zelf kent. Anders zou je gelijk weten als iemand iets anders zou zeggen. Als je iemand kent en een andere persoon zegt er iets over, dan weet je gelijk of het wel of niet waar is. Want je kent zo'n persoon. Dus daar was Paulus wel bang voor. Zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we er ons realiseren dat het eigenlijk die eenvoud die in Christus ligt, is, dat het eenvoudig is. Dat het niet heel moeilijk is met heel veel rituelen en allerlei andere zaken, dat ze belangrijk zijn. Ik vroeg net van wie mijn preek nog heeft onthouden. En dingen die je van iemand hoort, onthoud je maar heel weinig van. Soms als je iets één keer raakt, denk je, wauw. Het gaat ook niet om wat je nu hoort. Het gaat erom wat Jezus tegen jou in je hart zegt. En wat je in de Bijbel leest. Wat je zelf ervaart, dat onthoud je. Daarom zei ik altijd, ik onthoud mijn preken zelf altijd wel heel erg goed. Wat dat betreft zou je allemaal, ik heb volgens mij al een keer gezegd, zou je allemaal moeten gaan preken. Want dan ga je studeren en dan ga je dingen ontdekken. Dat is belangrijk. Soms zijn er ook mensen, er zijn een aantal mensen die zeggen, die zijn tijdens de preek, schrijven ze ook de teksten op. En Karel achterin, die vraagt ook altijd aan het eind nog even welke tekst heb je behandeld en welke tekst? En hier zie ik ook iemand schrijven. Dat is belangrijk, hè, dat je het zelf gaat onderzoeken. Want ik ben van goede bedoelingen, hoor, dat mag je van me aannemen. Maar stel je voor dat ik nou iets sta te vertellen wat niet waar is. Dat moet je niet zomaar aannemen omdat ik het zeg. Omdat ik toevallig op dit podium sta, betekent ook niet dat ik zeg alles wat ik zeg dat ik waar is. Het kan best zijn, daarom is het belangrijk dat je zelf gaat onderzoeken, dat je zelf onderzoekt van is het waar, hoe is het? En hoe weten we dat wat goed is? Door de Bijbel, door het woord van God. We zien het terug in de kerkgeschiedenis. Ik zei al, in Handelingen was het goed begonnen allemaal, maar als we het honderden jaren later zijn, een paar met de middeleeuwen en alles, dan zien we dat in de kerk allerlei rituelen, allerlei dingen zijn geslopen. Aflaten worden verkocht om in de hemel te komen en allerlei dingen. En mensen zitten er helemaal naast. Wanneer gaat het pas goed komen? Op het moment dat er weer mensen zijn die de Bijbel gaan bestuderen. Een Luther, een Calvijn, die ontdekte van ja, ik moet die Bijbel hebben. Ik ga erin leren en ik ga kijken. En zeggen we, wauw, we zitten er helemaal naast. We hebben ons zo in die gewoonte zijn ze door voor te gaan en gewoonte op gewoonte. Zit er helemaal naast. Moet anders. Moet je die Bijbel weer gaan lezen. Het was een ontdekking in die tijd. En dat heeft heel veel strijd gekost ook om mensen zover te krijgen. Luther was ook degene die zei van die Bijbel moet vertaald worden. Want eerst was hij alleen nog in het Latijn en het Hebreeuws. Hij moet vertaald worden. Iedereen moet hem lezen. Iedereen moet de kans krijgen. Want als we de Bijbel niet lezen, zitten we ernaast. Ook als een evangelische gemeente. Dan kunnen we wel denken van ja, we zijn een evangelische gemeente. En ja, we prijzen God en we doen het goed en zo. Ook de evangelische gemeente, iedere kerk, of nou protestant is of katholiek of wat dan ook. Als je alleen maar in de traditie van de kerk voortgaat, dan ga je ernaast zitten. Als je niet bij de bron terugkomt. Niet steeds elke keer de bron neemt. Nu hebben we de Bijbel, een heleboel, ik zei het al, verschillende talen, verschillende versies. Dagelijks woord kun je op de computer of op je mobieltje, kun je elke keer een dagelijks woord. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar zo'n dagelijks woord, dat lezen duizenden mensen. Denken jullie nou dat God elke dag voor die duizenden, tienduizenden mensen hetzelfde woord heeft? Natuurlijk niet, hij heeft iets persoonlijks voor jou. Er is niks mis met Davids woord hoor. Ik heb hem ook en ik kijk hem en soms denk ik, wauw, leuke tekst. Soms denk ik, wauw. Maar dan, als het alleen maar Davids woord is, dan ben je in de massa, val je weg. En dat is niet de bedoeling, want God houdt persoonlijk van je. God heeft elke dag een persoonlijke tekst voor je. En die lees je alleen maar als je de Bijbel openslaat. En niet als je je computer open doet, of je mobieltje. Ja, of je moet de Bijbel op de computer weer hebben, dat kan natuurlijk ook weer, maar goed. Johannes 17 wil ik graag lezen. Het gebed van Jezus, wat hij bad vlak voordat hij zijn leven gaf voor ons. Vanaf vers 14 wil ik het eigenlijk lezen. Hij bidt tot de Vader en hij zegt tegen de Vader in vers 14. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat ze alle één zijn zoals u, Vader in mij en ik in u. En ook zij in ons één zullen zijn, omdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dan staat er dubbel op, zie ik nou. En ik heb hun, die had ik al gelezen. En ik heb hen de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen, u en mij, opdat ze volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. En u mij lief gehad hebt. Zoals u mij, dat u hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ook ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Uw woord is de waarheid. En het is belangrijk dat we God echt in ons midden leggen vanmorgen. En natuurlijk weten we het wel. Maar aan de andere kant kan het soms zo zijn dat door overleggingen, doorgeven en door gewoontes, dat je daar een beetje naast komt te zitten. Moeten we mee ophouden. Geen andere zaken als het om de waarheid gaat. Romeinen 10, vanaf vers 6. Ik kan hem ook even voorlezen, maar ja, het is ook natuurlijk goed om hem even op te zoeken, dat je kunt controleren of het er echt staat. De gerechtigheid echter die uit het geloven spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat we prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met het mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is de Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heer Jezus zal aanroepen, van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede nieuws brengen, verkondigen. Het is natuurlijk belangrijk dat er mensen zijn die het woord verkondigen. Het is belangrijk dat u doorgeeft aan anderen. Dat je vertelt van nou, er is iemand die van je houdt. Er is iemand die om je geeft. Maar als jij ertussen blijft staan, dan wordt er nooit een echte relatie tussen die persoon en Jezus. En dat is belangrijk. We moeten geen mensen, geen anderen tussen ons en Jezus in laten staan. Niet iemand, niet via iemand. Maar Jezus wil ons persoonlijk kennen. Ik heb nog twee teksten die ik met u wil lezen. Handelingen 4. Vers 8. Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en de oudsten. Petrus staat dan, hij staat daar voor de fariseeën en schriftgeleerden. Hij is voor de raad, want ze beschuldigen hem van allerlei dingen dat hij niet goed zou doen. Maar hij zegt, vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten. Nu wij vandaag worden gehoord, omdat we een zieke hebben geholpen, en u ons gevraagd wordt hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus het Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op de aarde die de mensen redding biedt. Zijn naam is de enige. En wat hier ook hier staat, hè, dat in vers 11, Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen. Dus die fariseeën en schriftgeleerden, die waren op dat moment nog de bouwlieden. Die moesten eigenlijk bouwen aan het huis van God. Maar omdat ze zich bezig hielden met overleveringen, met gewoontes, met dingen, hebben ze de belangrijke steen eigenlijk opzij gegooid. En laat ons dat niet overkomen. Laten we daar waakzaam zijn, dat wij ook niet de belangrijkste stenen in ons leven opzij schuiven. Dat we zeggen van nou, die hebben we niet nodig, we hebben andere dingen waar we op ons geloof bouwen. We hebben gezongen, ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. Kom elke dag bij Jezus, want Hij houdt van je. We hebben het nodig dat we een persoonlijke relatie met Hem hebben. We hebben het nodig dat we zelf die Bijbel pakken. We hebben ook elkaar nodig. Want samen met alle heiligen, staat in de Bijbel, zijn we in staat om de veelkleurige wijsheid van God te ontdekken. Maar uiteindelijk, als het erop aankomt, sta je er helemaal alleen voor. Op het eind. Misschien al eerder. Als de vervolging komt. Hè, we zijn nog maar 17% christenen, misschien wordt het nog wat minder. Misschien komt er een moment dat als je christen bent, dat je voor je leven moet vrezen, net als in heel veel andere landen. En dat je in de gevangenis wordt geworpen in je eentje. Wat heb je dan als je dan... Dan heb je geen YouTube meer. En geen internet meer. Je Bijbel is je afgepakt. Dan heb je geen mensen meer die je allerlei dingen over Jezus vertellen. Dan gaat het erom wat er is gejaagd. Wat heb je gelezen van de woorden? Ik weet in Noord-Korea, een land waar christenvervolging zijn. Er zijn mensen die leren echt hele hoofdstukken uit de Bijbel, leren ze uit hun hoofd. Kunnen ze gewoon uit hun hoofd opzeggen. Leren het uit hun hoofd, want ze kunnen geen Bijbel bij zich hebben. Ze geven dat door. Kent u Bijbelgedeeltes uit uw hoofd? Weet u als het erop aankomt? Wat belangrijk is? Laat ik dat vooropstellen. Er is niks mis mee om naar een conferentie te gaan. Dan kun je soms heel geweldig opgebouwd worden. Maar als de conferentie datgene is om je dicht bij Jezus te brengen, dan is daar is er wel iets mis mee. Er is helemaal niks mis mee om een goed boek te lezen. Waar je soms dingen van leert. Als het maar een wegwijzer is naar Jezus. Op YouTube of Facebook, er zijn heleboel groepen, christengroepen dit en christengroepen dat en zus en zo. Nou, als jij het op je hart hebt om een van die groepen lid of meerdere lid van te zijn, dat kan. Maar als dat in de plaats komt van de Bijbel, als dat in de plaats komt van je persoonlijke relatie met God, dan is het afgoderij. Ik heb een beeld gekregen in mijn gedachten, een soort... En ik heb er een kleine tekening van gemaakt. Nou, ik ben geen Willem de Vink of dat soort dingen, dus stel je er niet veel van voor, maar het geeft wel duidelijk aan wat God eigenlijk wil zeggen. En je ziet hier Vader God en Jezus staan. En daar allemaal mensen die allemaal leer Jezus kennen. DVD, YouTube, televisie, conferentie, online cursus, leer Jezus kennen. Ze staan allemaal, wauw. En Jezus staat er. En zijn vader heeft zijn hand op zijn schouder van ja, waar blijven ze nou? Ik wil ze leren kennen, waar blijven ze dan? Ik eindig met Hebreeën 12, vers 1. Wel nu dan, Laat ook wij, nu door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van zondaars tegen heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Want let toch scherp op hem, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van ons geloof. Amen.